welkom bij de 22e aflevering alweer van Literair Café met Dr. Anders P. Vandaag lees ik een verhaal voor uit eigen werk en ga ik in op wat vertelperspectief voor je doet in een verhaal. En ik laat ook een aantal fouten de revue passeren en ik vertel hoe je die kunt voorkomen. Laat ik beginnen met het verhaal. En het verhaal gaat over iemand die de man van haar dromen voorgoed kwijtraakt. Het verhaal heet The One That Got Away Voorgoed. Je mag kiezen. De vrouw tegenover me legt een vinger tegen de onderkant van haar knalrode lippen. Ze knippert met haar ogen en een van de zwart geverfde wimpers van het bovenste ooglid blijft even hangen in de wimpers van het onderste ooglid. Maar dan laten de wimpers elkaar los en is haar oog weer open. De iris is geel en ik zou zweren dat ik er even een wild vuur in gezien had. Ik schud mijn hoofd om terug te komen in de realiteit. Dat kan natuurlijk niet. Vuur in een gele iris? Maar wat was de keuze? Wil je dat nog eens herhalen, Lucy? Vraag ik aan haar. Lucy zucht. Je mag kiezen. Je mag 20 jaar doorbrengen met de man van je dromen, the one that got away, in ruil voor je ziel. Dat betekent dat ik je na die 20 jaar kom halen en naar de hel breng. Ik wilde net een hap van mijn caesarsalade naar binnen brengen, in het café waar we zitten te lunchen. Mijn vork klettert op mijn bord. De hel? Bestaat het echt? Weer die vlammen in de pupillen. Ik had het dus toch goed gezien. Ja, maar ik word altijd zo slecht afgeschilderd. Alsof ik de bron van alle kwaad ben. The root of all evil. Mijn naam betekent lichtbrenger. Hoe kan brengen van licht slecht zijn? Ik krijg echt een raw deal. Een very raw deal. Lucy laat haar hoofd hangen. Haar kin past precies in de V-hals van het witte bloesje dat onder haar rode mantelpakje uitkomt. Door de geblondeerde krullen heen zie ik twee bultjes zitten op gelijke afstand van elkaar. Ik adem diep in en ruik de geur van rotte eieren. Ik kijk naar mijn caesarsalade. De eieren zien er goed uit, daar ligt het niet aan. De geur brengt me terug naar het Griekse eiland Nisiros en de Stephanos-krater waar ik jaren geleden was. Deze krater is het overblijfsel van een vulkaan uit de Ring van Vuur die geëxplodeerd is en waarvan de resten van de berg teruggevonden zijn op IJsland, duizenden kilometers verderop. In het onaardse landschap van de krater met zijn gele grond, doorspekt met kleine gaten waarin bubbelende modder te zien is, hing dezelfde geur van rotte eieren. Rotte eieren. Zwavel. De geur van de vulkaan, het vuur in de pupillen, de gele irissen en de kleine uitstulpingen op Lucy's hoofd. Ze is echt de duivel. Ik zit hier dus te lunchen met de duivel. What the hell? Ik zit te trillen op mijn stoel. Er hangt een mist in mijn hoofd en de hemel en de hel bestaan. Oh my... Oh, dat moet ik dan ook maar niet meer te hard roepen. Ik dacht dat de duivel een man was. Lucy richt haar hoofd op en lacht. Een klaterende lach die lijkt op het klingelen van kleine kerstbelletjes. Denk je echt dat vrouwen zo makkelijk te verleiden zijn? De Bijbel heeft het fout hoor. Ik was degene die Adam verleidde om van de appel te eten. Overigens, het was geen appel, maar een pruim. Lucy knipoogt. Ondanks mijn schrik schiet ik in de lach. Ja, vrouwen zijn echt niet zo makkelijk te verleiden. Was Eva dan ook de eerste mens en niet Adam? Vraag ik, plotseling nieuwsgierig. Lucy knipoogt opnieuw, maar nu met het andere oog. De mens is geschapen naar Gods evenbeeld. Wie creëert het leven? Die discussie ging ik maar even niet aan en zeker niet met mijn huidige tafelgenoten. Vrouwen baren het leven, maar schepping is wat mij betreft een gezamenlijke inspanning en ontspanning. De duivel slaat haar prachtige slanke benen, gestoken in lakzwarte naaldhakken, elegant over elkaar heen en kijkt me intens aan. Denk je eens in, de eerste jaren vol passie en liefde voor elkaar overdoen, maar zonder de ruzies... Samen op de bank voor de tv een filmpje kijken, Iemand die aan je vraagt hoe je dag was als je thuis komt, een schouder om op uit te huilen, een maatje om lief en leed mee te delen. En dan misschien nog een kind, een nazaat die de liefde tussen jou en the one that got away bezegelt. Hoe zou dat voor je zijn? Niet meer bang zijn om alleen te sterven, niet meer alleen leven, een man die voor je zorgt en waar jij voor kunt zorgen. Alles, maar dan ook echt alles hebben wat je hartje begeert. Ik moet toegeven, Lucy is een goede verkoopster. Inspelen op de pijn die ik voel. Me een ander leven voorspiegelen. En dat alles alleen maar ten koste van mijn onsterfelijke ziel. En een einddatum aan mijn leven. Maar wel een leven dat aan mijn wensen voldoet. Alles wat je hartje begeert. Fluisterde de duivel nog eens. 20 jaar later. In mijn eentje ruim ik de vaatwasser uit. Ik zet alles op zijn plek in de kasten en daarna ruim ik de vaatwasser opnieuw in. Ik zet het apparaat aan. Ik hang de was op en stop een nieuwe was in de machine en stel het apparaat in zodat de was 's nachts gedaan wordt. Ik ga op de bank zitten en kruip tegen The One That Got Away aan. Hij slaat zijn arm om mij heen. Zijn vingers strijken rustig langs mijn kaaklijn. Ik duw de krant die hij zit te lezen naar beneden. Ik moet zo gaan, schat. Oh, waar ga je heen? Naar een warme plek. Doe ze de groetjes van me. Ik kus hem lang op de mond en hij drukt me nog eens zachtjes tegen me aan. Dag, liefje, tot straks, fluistert hij in mijn oor. In de hoek van de kamer zie ik Lucy staan. Ze is geen spat veranderd. Alleen de kleur van haar mantelpakje is nu zwart en haar naaldhakken zijn rood. Ik sta op en loop naar haar toe. Ik kijk nog een laatste keer naar The One That Got Away. Voor altijd. Hij is weer in zijn krant gedoken. Ik zucht en voel mezelf in elkaar zakken. Lucy pakt me op en neemt me mee naar de hel. Dit verhaal is vooral verteld in de ik-vorm. En dat is een van de vertelperspectieven die je kunt kiezen voor je boek. Wat is nou het voordeel van een ik-verhaal? Het komt dichterbij. Het komt in jouw eigen zone. Je kunt je veel beter inleven in de hoofdpersoon. Het vertelperspectief is het perspectief van waaruit je verhaal wordt verteld. En het is de deur voor de lezers naar het verhaal. En als je dit effectief gebruikt, dan ervaren je lezers je verhaal als een droom, alsof ze er echt in zitten. En ze kunnen zelfs het gevoel hebben om er onderdeel van uit te maken, alsof ze een van je personages zijn en alsof zij het verhaal beleven in plaats van het alleen maar lezen. Nou, hoe kun je dat dan, wat kan je dan doen met het vertelperspectief? Je kunt bijvoorbeeld beïnvloeden welke gebeurtenissen je laat zien. Je kunt ook de strategieën die je gebruikt voor het ontwikkelen van je personage beïnvloeden en hoe je de beschrijvingen vormgeeft. Daarnaast heeft het ook invloed op de beleving van de lezer en op de verbondenheid met je personage, op de beelden, geuren, geluiden, gevoelens die de lezer zich voorstelt en op de reactie van de lezer bij de gebeurtenissen in je boek. Een verteller is het personage van waaruit je lezer de gebeurtenissen ziet. En de lezer ziet het verhaal door de ogen van de verteller en heeft direct toegang tot de gedachten en gevoelens van dat personage. En dat kan dus een hele sterke band creëren tussen personage en lezer, waardoor de lezer gaat meeleven met je personage en erom gaat geven wat er met hem of haar gebeurt. Nou, hoe kies je nu het beste vertelperspectief? 1. Zoek een personage waar je lezers tijd mee willen doorbrengen. Lezers vinden personages die dapper, aardig, sterk zijn of op een andere manier bewonderenswaardig aardig, maar er moeten wel voldoende karakterfoutjes in zitten om ze realistisch en menselijk te maken. Als een personage aardig is, dan wil de lezer daar tijd mee doorbrengen. Je kunt ook kiezen voor een interessant personage. Ook al is die niet aardig of niet bewonderenswaardig, dan nog kan het heel succesvol zijn. Het is wel een lastige strategie, maar het kan lukken. Kijk naar een personage dat op het juiste moment op de juiste plek is. Als jij een personage kiest Moet dat personage beide spannende dingen zijn? En je wilt dat het personage meedoet in de gebeurtenis of er in ieder geval getuige van is. Als je juist informatie wil verbergen voor je lezer, dan kies je een personage die geen toegang heeft tot de informatie. En de meest makkelijke voorbeelden daarvan zijn natuurlijk inspecteurs in een detective roman. Ja, die moet het allemaal uitzoeken. Die is natuurlijk niet bij de moord. Die ziet alleen het lijk liggen. Er zijn allemaal heel veel manieren om een gebeurtenis te ervaren. En dat hangt allemaal af van het perspectief dat je kiest. Stel je voor dat je schrijft over een aanslag op een president. En wat je toont is verschillend op basis van het standpunt dat je inneemt. De president zal de aanslag vooral ervaren aan de ontvangende kant. Het gevoel van de kogel in zijn lichaam, de veiligheidsagenten die bovenop hem gaan liggen om te beschermen. Een vrouw in het publiek zal van de andere kant op een afstandje zien wat er gebeurt en misschien gaat zij gillen en in paniek raken. De aanslagpleger zelf zal misschien het bloed in zijn oren horen kloppen, zijn hartslag voelen vertragen en hij voelt zijn vinger om de trekker en als die dan langzaam die trekker naar zich toe trekt om het schot te lossen. Dat zijn allemaal verschillende perspectieven. Een eventuele opdrachtgever zal de tv aanzetten en mogelijk zelfs nog een telefoontje krijgen waarin hij bevestigd krijgt dat de aanslag is gelukt. Nou, dit is een voorbeeld van de film Vantage Point uit 2008. En deze film geeft echt een 8 verschillende standpunten vanuit hoe je een aanslag wordt uitgevoerd op de president. En je komt er heel langzaam achter wie die aanslag heeft gepleegd en waarom. Verschillende vertellers hebben ook verschillende gevoelens bij een gebeurtenis, waardoor ze aandacht geven aan andere details. Een president zal bijvoorbeeld aandacht geven aan hoeveel mensen zich verzameld hebben op het plein en hoeveel tijd hij heeft voor zijn speech en of hij de zon niet in zijn ogen krijgt, waardoor hij onvoordelig op de foto of de camera komt. De aanslagpleger zal letten op beveiligers of plekken of waar kan hij de president raken en wat is zijn vluchtroute. Een beveiliger zal kijken of hij misschien iemand ziet wegrennen met een pistool in zijn handen of dat iemand op een andere manier verdacht gedrag vertoont. En de vrouw in het publiek zal letten op hoe de president eruit ziet en na de aanslag zichzelf misschien afvragen of ze zelf haar kinderen en man nog wel zal zien. Of ze zelf nog wel van het plein afkomt. Nou, hoe doe je dat? Je kiest een verteller. En stel jezelf voor dat je de scène bekijkt vanuit het standpunt van vanuit zijn of haar gedachten. Wat kan hij zien? Wat is belangrijk voor hem of haar? En vergeet niet waar je verteller precies is in het verhaal. Zit hij op een bank of op een tribune of bij een voetbalwedstrijd? Of loopt hij misschien naar de deur? Stel je de scène voor alsof je precies op dezelfde plek bent als je personage. En schrijf op wat jouw personage opvalt. In precies diezelfde volgorde dat het hem opvalt. Nou zijn er een aantal problemen waarbij je kunt zien... waarbij je kunt zien dat perspectief niet goed is toegepast. En het resultaat is bijvoorbeeld bij het eerste probleem wat ik benoem, dat het lijkt alsof het personage buiten zijn lichaam treedt. Daar ga ik een voorbeeld van geven. Het voorbeeld. De voordeur stond op een kier en het feest kwam op gang in de woonkamer. In de kamer waren veel mensen die Alexandra niet kende, maar achterin de kamer zag ze tot haar opluchting Jeroen. Hij droeg een krijtstreepcolbertje en een spijkerbroek. Een vreemde combinatie, maar het stond hem goed. Hij stond op om haar te omhelzen. Hoe is het met je? Vroeg hij. Het gaat, antwoordde ze. De bank was bekleed met glad zwart leer. Hij glimlachte naar haar en zij zag dat er een stuk spinazie tussen zijn tanden zat. Je krijgt nu dezelfde scène nog een keer, maar nu zijn er iets meer aanwijzingen over waar Sandra is. zodat je weet waar ze is in de kamer. Dan heb je dat de persoon in de eigen ruimte terechtkomt. Het voorbeeld, maar dan anders. De voordeur stond op een kier, dus Alexandra duwde hem open en liep richting de woonkamer, waar het feest al op gang kwam. Ze keek door de drukke kamer en zag tot haar opluchting dat Jeroen achter in de kamer zat. Hij droeg een krijtsteep colbertje en een spijkerbroek, een vreemde combinatie, maar het stond hem goed. Ze manoeuvreerde zichzelf door de drukte naar hem toe en hij stond op om haar te omhelzen. "Hoe is het met je?" vroeg hij. "Het gaat," antwoordde ze, terwijl ze zichzelf naast hem op de bank installeerde. De bank was bekleed met glad zwart leer. Hij glimlachte naar haar en zij zag dat hij een stuk spinazie tussen zijn tanden had. Een ander probleem is dat je bijvoorbeeld informatie geeft die de gedachten van je personage niet weergeven. Het volgende voorbeeld bevat informatie die niet natuurlijk vanuit het standpunt van de personage komt. Het personage kan dit namelijk niet zien of denken op dat moment en het voelt als een ingreep van de schrijver. Voorbeeld 2. Jeroen stond op om haar te omhelzen. "Hoe is het met je?" "Het gaat," antwoordde ze, terwijl ze zichzelf naast hem op de bank installeerde. De bank was bekleed met glad zwart leer. Hij glimlachte naar haar en zij zag dat hij een stukje spinazie tussen zijn tanden had. Misschien had Jeroen wel spinazie gegeten voordat hij naar het feest ging. Misschien was hij bij zijn moeder gaan eten en had hij daar een schotel met spinazie gekregen. Spinazie is een snelgroeiende eenjarige plant uit de amarantenfamilie en al vroeg in het voorjaar beschikbaar. Tenzij Alexandra een fascinatie heeft voor spinazie, is het nergens voor nodig om te beschrijven waar Jeroen die spinazie vandaan heeft of om in te gaan op wat voor plant het is. Het beste is om dan de laatste 3 zinnen te verwijderen. Het kan ook zijn dat je de informatie in de verkeerde volgorde geeft, dus dat betekent dat je dan de dingen op het verkeerde moment vertelt. Nou, dat lijkt me vrij logisch. Ik geef het voorbeeld. En mag je zelf kijken of je hem wil herzien of niet. Voorbeeld 3. Alexandra liep de veranda op en liet zichzelf binnen in het huis. Het adres van dit huis was Lindelaan 40. De voordeur stond op een kier en Alexandra volgde het groezemoes van de stemmen naar een drukke woonkamer waar het feest al op gang kwam. Het was de grootste kamer in het huis, dat een prachtige voortuin had met rozenstruiken. De buitenkant van het huis was grijs geschilderd en het torentje herinnerde Alexandra aan een poppenhuis dat ze ooit als kind had gehad. Ze kende de woonkamer en was opgelucht dat ze Jeroen aan de andere kant van de kamer zag zitten, op een bank van zwart glad leer, met een man die ze nog nooit had gezien. Hij droeg een krijtsteep colbertje en een spijkerbroek en een citroenachtige aftershave die ze zo lekker vond ruiken. Hij zag er knap uit, zelfs met dat stukje spinazie tussen zijn tanden. Alexandra liep naar de andere kant van de kamer en Jeroen stond op om haar te omhelzen. "Hoe is het met je?" vroeg hij. "Het gaat," antwoordde ze en hij glimlachte. Nou, je ziet natuurlijk dat eigenlijk alle informatie die je krijgt hier in de verkeerde volgorde wordt neergezet. Hè? Dus de beschrijving van het huis aan de buitenkant wordt gegeven op het moment dat Alexandra binnen is. Nou, dat zijn dus dingen die je in het vertelperspectief niet kunt doen. Nou, mocht dat nou zo zijn dat je meer wil weten over het vertellen van het vertelperspectief, welke mogelijkheden er zijn en hoe je dat in je verhaal kunt verwerken, dan kun je de cursus Wie vertelt je verhaal volgen bij mij. En de link daar naartoe staat in de show notes. Daarnaast kun je ook een 20 minuten call met mij inboeken. En ook die link kom je tegen in de show notes. Dankjewel voor het luisteren naar aflevering 22 van een literair café met Dr. Anders P. En ik hoop dat je volgende keer weer luistert naar een leuke literaire podcast. Dankjewel.